Ik roep wel eens vaak, ook om deze plaats, dat heel wat problemen bij het lezen en dus bij het begrijpen van de Bijbel veroorzaakt worden doordat men in het algemeen niet weet wat de gemeente voor één ding is. Dat zeg ik dan met lichte ironie. En dat hindert bij het lezen niet alleen van de Nieuwtestamentische brieven, waar het gaat inderdaad om onze persoonlijke omstandigheden, dat wil zeggen die van ons als gelovigen op aarde, individueel, maar ook collectief, als gemeente of als plaatselijke groepering. Maar zeker ook bij het lezen van het profetisch woord. Ik heb mij er ook altijd over verbaasd, eigenlijk wel, over die inconsequentie van dat men enerzijds verwacht de opname van de gemeente en dus de gemeente een bijzondere plaats toekent in de heilsgeschiedenis en aan de andere kant vasthoudt aan het idee dat de gemeente, wat dat ook wezen mogen, want ja, maar dat de gemeente geacht wordt een bruid te zijn, liefst ook nog een maagd, terwijl, ja, het volgende punt wordt dan, maar waarom is er dan zoveel onenigheid, onreinheid onder de gelovigen en in de gemeente? Hoezo een reine maagd? Dat is één. En punt twee, hoezo is dat dan ook nog de bruid die zich dan ook nog zou moeten reinigen om gereed te zijn voor de bruidegom die dan komt enzovoort? Ik heb moeite met de uitspreken van deze dingen, eenvoudig omdat elke zin deugt niet. Er klopt niet. Het is allemaal mis. Vreemd genoeg. Maar het is zo. Ik kan het ook niet helpen. Ik heb begrip voor diegenen die de Heer zo lief hebben dat ze hun situatie vergelijken met die van de bruid. Niet dat ik daar erg veel verstand van heb, van bruiden. Maar de zusters zullen dat wat makkelijker doen, denk ik. Maar die dan uitzien naar de komst van hun geliefde om hen op te halen of zo. En dan eindelijk met elkaar verbonden te worden. Maar u begrijpt, dit is wel erg conservatief gedacht. En bovendien ook nog een gedachtegang die kennelijk ontwikkeld is in de romantische periode van de cultuurgeschiedenis. Het is allemaal erg krom. En eenvoudig omdat het geen enkele Bijbelse ondergrond heeft. Ik weet ook nooit hoe ik dit soort dingen naar voren moet brengen. Kijk, het woord bruid in het Nieuwe Testament, want we hebben het over de gemeente. Het woord bruid in het Nieuwe Testament komt in de praktijk nauwelijks voor. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer. Als ik het goed geteld heb. Dat is Johannes 3, vers 29. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar dat is zo'n cryptische uitspraak dat je die niet kunt gebruiken als een argument voordat de gemeente de bruid is. Die de bruid heeft is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms die staat en hem hoort verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Dan hoort in ieder geval Johannes de Doper daar niet bij, bij die bruid. Toch? Hij is een vriend van de bruidegom. Dus je kunt met de vers verder niks. Ik ga er ook verder niet op in. Nou, dan hebben we het eigenlijk allemaal gehad, want nu hebben we alleen nog openbaring. Het was echt die ene tekst. En dan wordt het openbaring, maar pas in hoofdstuk 18. Het licht der kaas zal in u niet meer schijnen en de stem eens bruidegoms en ene bruid zal in u niet meer gehoord worden. Dat is openbaring 18 vers 23, ik geef ze voor de statistiek. Het gaat over Babel. En of je dat letterlijk of overdrachtelijk moet nemen, weet ik ook niet. Maar dat het met ons niks van doen heeft, dat lijkt mij ook duidelijk. Het gaat over de val van Babel. En dan hebben wij openbaring 21 vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. nederdalende van God uit de hemel toebereid als een bruid. En dat ook in vers 9 van Openbaring 21, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Waar deze woorden worden toegepast op dat nieuwe Jeruzalem, waarvan dan toch in het algemeen gedacht wordt dat dat gaat over een constructie na de jongste dag op de nieuwe aarde, zodat dat in dat geval dan ook al niks van doen heeft met de gemeente van vandaag. Daarna haast ik mij te zeggen dat ik niet geloof dat het gaat om een constructie na de jongste dag, maar dat dat visioen over het nieuwe Jeruzalem simpelweg een beeld is van het koninkrijk van Christus, het koninkrijk dat nu eenmaal heet der hemelen, dat uit de hemelen zou komen naar de aarde. En in dat visioen wordt daarover gesproken. En de komst van dat koninkrijk is niet pas op de jongste dag, maar is reeds vanaf de wederkomst van Christus in elk geval. En wij worden bovendien geacht nog deel te hebben aan dat Jeruzalem daarboven is. Maar dat argument kunnen de lui die vasthouden aan de gemeente als bruid dus in ieder geval niet gebruiken. Nou ja, en dan heb je het gehad, want daarna heb ik alleen nog Openbaring 22 vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen en wil nemen het water des levens om niet. Hebben alle schriftplaatsen met het woord bruid erin gehad, uit het Nieuwe Testament althans. Dan op de grens daarvan hebben we nog net Openbaring 19. Waar staat dat Christus het koninkrijk heeft aanvaard, tenminste als je het leest in de NBG. Want in de Statenvertaling moet ik hem altijd uitleggen. Dat is Openbaring 19 vers 6. Einde van het vers. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Om het verhaal kort te maken, andere vertalingen hebben dat dan weer anders neergezet, omdat dat waarschijnlijk beter is, maar in elk geval duidelijker. Want er staat feitelijk, de Heere, de Almachtige God, heeft het koningschap aanvaard. Alleen, wij hebben daar geen werkwoord voor. Dus dan wordt het heersen in de betekenis van de heerschappij aanvaarden. Dat is wat het is. Hij is begonnen met zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, definitief, alle machten zijn onderworpen. Babel is zojuist gevallen, hiervoor. In de voorgaande verse hier en zelfs in het voorgaande hoofdstuk. En dus staat er, de Heer heeft het koningschap aanvaard, laat ons blijde zijn, vers 7, en vreugde bedrijven, prachtige Nederlandse uitspraak, vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Daar is niet sprake van een bruid. Daarom hoort het vers niet in het rijtje thuis, maar ik zei op de grens daarvan, vind je deze dan nog? De bruiloft des lams. Wij nemen maar aan dat het lam de bruidegom is. Dat lijkt me duidelijk, maar wie is de bruid? En bovendien, de bruiloft begint dus bij de aanvang van de 1000 jaren. Na de val van Babel, gevolgd door het binden van Satan, zoals hierna beschreven. Want de val van Babel is de val van het rijk van de antichrist en van het rijk dus van de koning van Babel. Dat is de duivel volgens Jesaja 14, dus is algemeen bekend neem ik maar aan. Kortom, dan begint die bruiloft dus niet bij de opname van de gemeente, maar bij de vestiging van het koninkrijk definitief op aarde. En dat is dan nog enige decennia na het einde van de 70ste week zelfs. Wordt het toch een beetje moeilijk als dat zou gaan over de gemeente, toch? En het is een ideaal schriftgedeelte om te gebruiken om de hele opname van de gemeente weg te redeneren. Hetgeen ook een redelijk populaire bezigheid is. En u weet wat ik daar altijd over zeg. Als je niet weet wat de gemeente voor een ding is, kun je ook makkelijk de opname van de gemeente wegredeneren, want de gemeente was je al kwijt. Als je denkt dat de gemeente bestaat uit de verzamelde gelovigen van alle eeuwen, vanaf Adam zal ik maar zeggen, of wat dan ook. Ja, dan weet je dus niet wat de gemeente is. En dan heb je ook geen plaats voor de opname van de gemeente. Ik ken mensen die zeggen, er kan helemaal niet een opname van de gemeente aan het begin van de 70ste week van Daniel of daarvoor. Want in de 70ste week zijn er gelovigen op aarde. Mij ontgaat zoiets. Maar je moet dan begrijpen dat zij onder gemeente verstaan alle gelovigen uit alle eeuwen, ook uit de toekomst. En omdat ze dus vinden altijd gelovigen op aarde tot aan de jongste dag, kennen ze geen opname van de gemeente. En de discussie of zo'n opname nog voor of tijdens of na of... Ja jongens, meisjes, broeders en zusters moet ik zeggen natuurlijk. Maar dat jongens en meisjes komt spontaan omdat ik dan toch denk van... Staan we voor een kleuterklas of wat? Hebben we niet begrepen wat de gemeente is? De gemeente bestaat uit de verzamelde gelovigen vanaf de opstanding van Christus, niet die van daarvoor. En tot aan zijn wederkomst, dat is een ruim begrip, maar tot aan zijn wederkomst, die verzamelde gelovigen vormen een ecclesia, een volksvergadering, de verzamelde gelovigen die geroepen worden, ze bedelen een uitverkiezing, zeker op grond van geloof, niet andersom. Ze zijn uitverkoren om deel te hebben aan de gemeente van eerstgeborenen, de algemene vergadering en gemeente van eerstgeborenen, de raad van oudsten van het koninkrijk van Christus. En ze treden in functie als dat koninkrijk geopenbaard gaat worden. Nou, beter nog om dat koninkrijk te openbaren, dat wil zeggen helemaal aan het begin. En dus lees je in 1 Thessalonicenzen 4... De Heer zelf zal nederdalen, maar eerst, nou, meer hoef ik niet te zeggen, toch, nu, eerst de opname van de gemeente. En zo zullen we altijd met de Heer wezen. Dat wil zeggen, hij komt met zijn gemeente, met zijn heiligen, met zijn hemelse heerlegers, prijzende God en hoe dat maar heten mag. Dat is de gemeente. En als de Heer aan het eind van de 70ste week officieel zijn opwachting maakt, want hoe plechtig moet ik dat formuleren, als hij verschijnt officieel op de Olijfberg en daarna, dan is dat met de gemeente. Of dat kan, ja dat kan, want het staat er. En hoe het kan weet ik ook niet, maar dat heb ik met zoveel dingen in de Bijbel. Dat ik niet weet hoe dat kan, maar dat hoef ik ook niet te weten. De Bijbel zegt dat het zo zal gaan. De gemeente is die gemeente van eerstgeborenen. En voor zover wij... Het is haast niet te zeggen. Voor zover wij van dit lichaam verlost worden en in een verheerlijk lichaam aan hem gelijk zullen zijn, is dat niet pas bij de aanvang van de 1000 jaren en dan begint de bruiloft of zo, maar is het al 40 jaar daarvoor... Nou ja, een generatie daarvoor, want ik vind dat nu allemaal geen punt eigenlijk, hoe lang dat dan, dat is maar een zijlijn. Het gaat erom dat het ruim daarvoor is, voor de 70ste week namelijk, voordat de Heer begint met oordelen te brengen over de volken der aarde, beginnend bij het Joodse. Dat is essentie van de 70ste week en dat oordeel begint eigenlijk pas halverwege die week. Maar wij zijn voor die 70ste week al weg. Wij horen niet bij die berekening, bij die tijdrekening, bij dat plan. Want wij zijn een hemelsvolk en dat onderscheidt ons, en dit is een struikelblok wat ik nu ga zeggen, dit onderscheidt ons als gemeente van alle andere gelovigen van hiervoor en hierna. Die hebben niet een hemelse roeping, erfenis, toekomst, bestemming. Die hebben gewoon een aardse toekomstbestemming, erfenis eventueel, uiteindelijk op de nieuwe aarde. En de gemeente wordt gepromoveerd naar de hemel, want eerstgeborenen zijn bestemd voor de Heer en moesten bij de Heer worden ingeleverd, geofferd. In de tempel, daar waar de Heer is, en de gemeente wordt geacht met Christus en in Christus geofferd te zijn in het eenmalige offer van Christus. Inderdaad, als een offer van eerstgeborenen. en daarmee van erfgenamen en daarmee van priesters. Al die begrippen zijn volstrekt Bijbelse begrippen. Ja, je moet ze wel kennen. Zie. En wat de gemeente betreft, in het algemeen moet ik u zeggen, het woord gemeente is een vrouwelijk woord. Alleen dat zegt weinig. Wel iets, maar toch niet veel. Het is een vrouwelijk woord. Dat komt omdat zo'n gemeente, het woord gemeente is trouwens niet de goede vertaling van het Griekse woord hoor, dat doet dus echt weinig de zaken. Maar in het Nederlands moet je spreken over de gemeente als zij en haar enzovoorts. Omdat gemeente een vrouwelijk woord, dat weten we niet meer, maar in een woordenboek staat het er nog steeds bij. Of het woord vrouwelijk is of mannelijk of onzijdig of allebei. Want dat kan tegenwoordig allemaal. Met de taal al wat langer, maar toch maar weer. Maar het is een zij. Maar dat wil nog niet zeggen dat de gemeente een vrouw is. Dit is in principe een grammaticale kwestie. En voor zover het wat meer is dan dat, wel aangezien de gemeente onderworpen is aan Christus, dan wel aan God. En in relatie tot Christus staat, dan wel in relatie tot God. In een ondergeschikte weliswaar. Is het dus een vrouwelijk begrip sowieso. Ook los van de taal. Het is een vrouwelijk begrip. Heb je dat? Zoals de maan ondergeschikt is aan de zon. De sterrenkunde ga ik niet uitleggen. Maar zoals de maan ondergeschikt is aan de zon. Daarom is de maan een vrouwelijk begrip. Behalve in Duitsland. Maar ja, daar kan ik ook niet aan. Dat is een fout. Hè? En de zon is een mannelijk begrip. Gek genoeg, de Fransen weten dat precies, de Duitsers zijn daar de weg in kwijtgeraakt. Maar zoek die maar een keer uit voor de aardigheid, maar de begrip kennen jullie toch? De maan en al wat daarmee samenhangt. En de maanstonden enzovoorts. Onstabiele, ja sorry. Nou oké, het afhankelijke. Dat is het vrouwelijke, per definitie. Nou goed. En aangezien de gemeente afhankelijk is van Christus, is de gemeente vrouwelijk ten opzichte van Christus. En aangezien het lichaam van de man afhankelijk is van het hoofd van de man, want als het hoofd er niet op zit en van de romp is gescheiden, volgens handboek soldaat, is het dan geen leven. Bladzijde 1 van het handboek soldaat. Hoe weet je of iemand dood is als het hoofd van de romp gescheiden is? Sorry, maar het helpt om die dingen te weten. En de gemeente is een levende gemeente, omdat het verbonden is met de levende God, met de levende Christus, die het hoofd is van de gemeente. En het lichaam is ondergeschikt aan het hoofd, daarom heet het hoofd ook het hoofd, de eerste, resh in het Hebreeuws, het hoofd, de eersteling. En de gemeente is daaraan ondergeschikt en het lichaam is dus vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Dat zijn dingen die moet je gewoon leren. Begrip als mannelijk en vrouwelijk moet je leren verstaan. Maar nou heb ik nog niet gezegd dat de gemeente beschouwd wordt als een vrouw, want dat is namelijk helemaal niet zo. De gemeente wordt niet beschouwd als een vrouw. Zal ik u vandaag eens vermoeien met hele lange lijnen? Was niet mijn bedoeling, maar toch. In het Oude Testament, maar dit is wel essentieel toch. In het Oude Testament vind je de relatie beschreven tussen de Heere God, Jehovah, en die dan ook de verbondsgod genoemd wordt in kampen van oudsher. Jehovah die in relatie staat tot één volk, dat is niet de gemeente, want we hebben het over het Oude Testament, toen bestond er geen gemeente. En dat volk wordt beschreven als vrouw. Dat wil zeggen als echtgenote van Jehovah. De Heere is de man en het volk is de vrouw. Bij nader inzien twee vrouwen. Want het liep verschillend met ze af. Nou ja, verschillend. In de tijd verschillend, maar voor de rest was het wel ongeveer hetzelfde. Ze heten Ahola en Aholiba. En de een hoereerde van haar man weg. En de man gaf haar een scheidbrief mee. De Heer gaf haar een scheidbrief, stuurde haar weg. In overeenstemming met de Mozaïsche wet. Staat in de Bijbel? Echt wel. En daarna was het die andere vrouw nog en die deed toen hetzelfde. En nog erger. Zo wordt het in de profetieën beschreven. En het wordt zelfs heel uitgebreid beschreven, want er wordt geschreven zelfs over een bruidstijd en over een jawoord en over een huwelijk en over het probleem dat de vrouw onvruchtbaar is. Erover geschreven. Er wordt gesproken over een echtelijke woning. En er wordt geschreven over dat de man de vrouw uit die echtelijke woning zet. En er wordt ook geschreven over dat de Heer zegt, maar eens zal ik een nieuw verbond sluiten. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hem getrouwd had, spreekt de Heer, Jeremia 31, deze keer. Mijn verbond, dat was dat van Mozes, dat ik met hun vader gesloten heb vanaf Jeremia 31, vers 31, vanaf vers 31. Mijn verbond wat ik met uw vader gesloten heb toen ik een hand aangreep om hen uit te leiden uit Egypteland, welk mijn verbond zij verbroken hebben, hoewel ik hem getrouwd had, spreekt de Heer. Maar de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal maken. Impliciet een nieuw huwelijk. En dan komen we vanuit het Oude Testament toch bij het idee van een bruidegom en een bruid. Want, dat zal ik u dan eens verklappen, hoe komt het dan dat die opvatting bestaat dat de gemeente de bruid zou zijn van Christus? Zelfs dan aarzel ik, want waar ik vandaan kom bestaat zelfs een opvatting die zegt dat er twee bruiden zijn en twee huwelijken en twee bruidegommen. De een is Jehovah en de bruid is Israël en de andere is Christus en de bruid is de gemeente. Dit is een voorbeeld van het sparen van de beroemde kool en de geit. Dan vind je, ja, kan ik ook niet, ja, daar heb ik geen tijd voor mensen, echt niet. Ja, sorry, dat kun je wel hebben zitten uitdenken, maar waar staat dat dan in de Bijbel? En het antwoord is domweg nergens. Ik weet het zeker, want ik heb er jaren naar gezocht. Waar staat dat dan in de Bijbel? Vertel me dat dan. En dan vertellen ze dat, dan kijk ik na en denk, ja, dat staat er niet. Echt niet. Er staan andere dingen, maar dit niet. Hoe komt men aan het idee dat de gemeente, de kerk, de bruid zou zijn? Het antwoord is simpelweg omdat men denkt, dacht, uitging van het idee dat Israël en de gemeente hetzelfde ding is. En dat de gemeente, de kerk, hoe je dat maar noemt, de erfgenaam is van Israël. En dat Gods belofte aan Israël worden vervuld aan de kerk. En wat vroeger Israël was, dat is aan de kant gezet, is vervangen door de kerk der eeuwen, heet het, enzovoort. En je weet het zeker, want zelfs ook in de Statenvertaling vind je soms schriftplaatsen in het Oude Testament waar het gaat over Israël. En er staat er in die kopjes erboven, staat er over de vijanden van Gods kerk, enzovoorts. Ja, die bestond nog niet. Die kerk niet, vijanden wel. Die waren er altijd. Begrijp je wel? Waar we mee van doen hebben, is met een erfenis uit het idee, ja, men noemt dat de vervangingsleer. Daar heb ik ook al problemen mee, want mensen hebben de mond vol over vervangingsleer en weten niet wat het is. Dat is ook wel zo vervelend. De vervangingsleer is de leer die zegt dat de gemeente het Israël is van ouds. Dat er geen ander Israël is, het is dat volk uit Egypte uitgeleid en dat zijn wij. Wij zijn in de plaats van Israël gesteld en dat is niet de vervangingsleer. De vervangingsleer voltooid met, en dat blijft ook altijd zo, en er wordt niks meer aan veranderd en dit is het hele verhaal en daarna komt de jongste dag. Dat is de vervangingsleer, dat laatste. Nou ja, als je dat gelooft, dan is de gemeente de bruid. Maar ja, de zin van zo'n huwelijk valt ook niet te begrijpen hoe dat dan moet. Want die lui, die kennen ook niet een duizendjarig rijk. Nou ja, die geloven dat wij al 2000 jaar leven in een duizendjarig rijk. Dat is niet aardig om het zo te zeggen, maar zo is het wel. Toch? Het schiet niet op. Maar vergis u niet. Als je niet oppast, geloven dezelfde lui ook in iets als de kinderdoop en in een leer van uitverkiezing die zegt dat als je niet uitverkoren bent word je niet zalig, wat in zichzelf wel klopt, Maar ze denken dat je uitverkoren moet worden om tot geloof te komen. En dat is een misverstand. Je moet tot geloof komen om uitverkoren te zijn. Want alleen gelovigen zijn uitverkoren. Dus word je geacht zo snel mogelijk tot geloof te komen. Want Christus is uitverkoren en wij zijn uitverkoren voor zover wij in Christus zijn. Dat staat in de Bijbel. En daar is ook niet alles mee gezegd, maar ik bedoel maar, zolang dat nog een probleem oplevert, waar hebben we het dan in vredesnaam over? Men zit met een erfenis uit een lange kerkelijke traditie. Het probleem is, we zijn ooit begonnen aan de reformatie en die is nooit voltooid geworden. U komt omdat u daar niet bij was, anders had het beter gegaan. Nou ja. Het is niet kritiek, ik stel het alleen vast als een feit. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Over de reformatie, ik heb uw werk niet vol bevonden voor God. Nee, dat staat in Openbaring 3, maar toen heeft weer iemand uitgevonden dat Openbaring 3 niet over de gemeente kan gaan, omdat Openbaring geschreven is voordat de gemeente bestond, of althans voordat Paulus sinds Handelingen 28, vers 28 pas begonnen is aan de bouw van de gemeente. Ik zal geen namen noemen. Ik moet me beheersen, want ik vind het schandalig, zulke leringen. Echt, ik vind ze schandalig. Hoe grote namen er ook aanhangen, ik vind ze schandalig. Echt. Het is volstrekt onzin. Dan neem je de helft, minstens de helft van de Bijbel niet serieus. Toch? Dan neem je hier en daar een tekst om je eigen standpunt te verdedigen. Sorry, maar daar kun je mij niet voor krijgen. Nooit. Even. Maar kijk. De gemeente is het lichaam van Christus. In elk geval. Tussen iemand is een beeld, dat sluit niet uit een ander beeld, namelijk de gemeente als bruid. Dan zeg ik, oké, maar waar staat dat dan? En ik heb hier alle schriftplaatsen met de bruid gelezen. Dat staat dus nergens. Zo staat het, nergens. En de schriftplaatsen die men ervoor hanteert, is dan eventueel, want ja, men haalt er van alles bij, maar het is eventueel Efeze 5. Maar Efeze 5 zegt uitdrukkelijk dat de positie van de gemeente die is van het lichaam van Christus. En daarom, komt er een beeld bij, is het een goede vergelijking met een huwelijk tussen man en vrouw. Ik zei niet een bruiloft, ik zei een huwelijk, dat u het verschil weet. Ik hanteer dat verschil ook nadrukkelijk. Het huwelijk tussen man en vrouw, dat, jongens en meisjes, zal ik je vertellen dat het de bedoeling is dat daarin sprake is van gemeenschap. En dat man en vrouw geacht worden één te zijn. Eén lichaam. En het woord lichaam, dan moet je een goed woordenboek aanschaffen eerst. Kijk je in het woordenboek, kijk je bij lichaam. En dan staat er, een lichaam is een samengestelde eenheid. En een huwelijk, man en vrouw, is een samengestelde eenheid. En het is een eenheid, het was althans vroeger zo. Ook administratief en fiscaal en nog zo wat. Totdat we hebben uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn, ook qua geslacht. Ja, en toen waren we het helemaal kwijt. En toen hebben we het huwelijk overgedaan aan een ander geslacht. Maar dit is wat al mensen. Dit komt hier niet uit. Dan moet je uitleggen wat een huwelijk is. Dan word je geacht te weten. Een eenheid namelijk. En de eenheid van Christus en de gemeente is zo'n huwelijk. Dan zegt je komt toch dicht in de buurt van de bruidegom en de bruid. Dan moet ik zeggen, punt 1, die woorden staan er niet. Punt 2, is het uitgesloten, want er staat wel iets anders bij. Waardoor het uitgesloten is. Er staat namelijk bij dat de gemeente is lichaam van Christus, is van vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar hij citeerde het uit Genesis 2. Dat wil zeggen, het waren woorden die gebruikt worden voor het huwelijk van Adam en Eva. En met genoegen debuteer ik u mijn volle zin. Die is, Eva is die enige getrouwde vrouw die ik ken die nooit de bruid geweest is. Eva was nooit ongetrouwd. Eva was altijd in Adam. Beter kan ik het niet zeggen. Vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Het is de ideale eenheid waarschijnlijk. Maar ze was in ieder geval nooit de bruid. Want de bruid, voor alle duidelijkheid, de bruid voor alle klassieke begrippen. De bruid is die vrouw die onder contract staat met de bruidegom. Dat wil zeggen, daar is een belofte van een huwelijk in de toekomst. Dat wil zeggen, de bruid per definitie is verloofd met de bruidegom. Daarvoor is ze niet de bruid, ze is pas de bruid bij de verloving. Je maakt namelijk eerst die afspraak. Jongens en meisjes, vroeger deden we dat zo. Nou ja, officieel dan, hè. Er wordt eerst de afspraak, dat heet een verloving. En daarna pas, later, want dan moet het een en ander geregeld worden, schijnt het. Moet nog gespaard worden voor een uitzet. Weet je nog wat een uitzet is? Nou goed, dat moet volgens gespaard worden. Weet ik veel. Misschien broeder kijken. Kijk me verwijderd aan en zegt, dus je wist het wel. Ja, ja, ik wist het wel. Maar goed, zo ongeveer gaat dat dan. En vandaar dat je in de Bijbel tegenkomt, daar was een vrouw, die heette Maria, en die was ondertrouwd, staat in onze Statenvertaling, met ene Jozef. De namen komen ons bekend voor, want het zijn belangwekkende namen uit het Oude Testament. Mirjam, Jozef, maar ja, Thomas. Maar ze waren ondertrouwd. En er staat, en Jozef bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had enzovoorts. Ze leefden niet in gemeenschap, maar ze hadden elkaar reeds trouw beloofd. Dat is het eigenlijk. Vandaar dat wij leerden dat een verloving naar klassieke maatstaven en ook in de Bijbel feitelijk al bindend was. Natuurlijk, want het was een belofte. Dus het was fundamenteel al bindend. Daarna, oké. Maar je leest dat niet voor niks in de Bijbel. Maria was één bruid. En raad is wat. Ze was niet getrouwd. Ze had geen gemeenschap met de man. Van haar staat het ook, hè. Het staat van Jozef. Hij bekende haar niet. Dat is Matthäus, geloof ik. En in Lucas staat dat aan haar wordt aangekondigd dat ze zwanger zal worden. En toen zei ze, hoe zal dat zijn? Daar ik geen man bekend. Dat staat er met grote nadruk. En dan gaan wij urenlang discussiëren over de vraag of dat wel kan en zo niet, waarom dan toch en zo, nou ja, enzovoort. En dan mis je dus precies waar het allemaal over gaat, hè. Maar goed. Maar er was dus geen sprake van één huwelijk, maar ze was wel zwanger en zij baarde een zoon. En de aardigheid daarvan is, want het loopt weer tegen kerstfeest, dan kan ik het weer eens zeggen. Dat was een teken, staat er ook bij, het was een teken. En het was de vervulling van een belofte in Jesaja 7, waarbij de Heer zei, je zult een teken krijgen, dit volk krijgt een teken. En het teken is, de maagd zal zwanger worden, de maagd, dat kan een bruid zijn. Niet noodzakelijk, maar dat kan. En als de vrouw, de man en de bruidegom niet bekend, dan is ze nog maagd, was het idee. De maagd zal zwanger worden. Dan gaat iemand uitleggen dat het maagd ook kan betekenen, een jonge dame. Dan moet ik weer uitleggen dat de bedoeling is dat de jonge dame maagd is, hoor. Maar goed, dat weten we ook allemaal niet meer. Maar toe maar. Dat is allemaal heel lastig. Maar de maagd zwanger. En zij baarde een zoon. En het is een teken wat aangekondigd werd in Jesaja 7. Toen heeft iemand uitgevonden, dat is klassiek, dat staat in de handboeken bij Jesaja 7. Dat er dus kennelijk ooit ergens in de dagen van Jesaja of zo, ergens een jonge dame, niet de maagd, maar in de betekenis van jonge dame wel, dat er een jonge dame is zwanger geworden en een zoon heeft gebaard en die heette Immanuel. En dat is dan een teken voor het zwanger worden van, nou, voor iemand die vrijzinnig is, van een jonge dame die heette Maria. En voor iemand die orthodox is, van een maagd die geen man bekend had en die zwanger werd en zij heette Maria. Hebben jullie dat nog? En nu heb je het weer gemist. Want hoezo iemand in de dagen van Jesaja, die maagd die zwanger werd, er zullen er wel meer geweest zijn, jonge dames, die zwanger geworden zijn. Hoezo? Is dat een teken? En wie was het dan? En wat weten wij er? Wat hebben wij eraan en wat heeft Israël eraan? Als je het niet weet. Het is ter plekke uitgevonden. Nou, dat is nou theologie. Dat wordt ter plekke uitgevonden. In werkelijkheid, het beloofde teken is de zwangerschap van Maria. De maagd zou zwanger worden. En ze baarde een zoon. Dat is de Heer Jezus. En dat is een teken. En de geboorte van de zoon uit de maagd, uit de bruid, de ongetrouwde vrouw, de vrouw die geen man bekende, de eenzame. Maar ja, dan ben ik ineens in Jesaja 55, want dat wilde ik helemaal niet wezen. Gaan we nou even veel te ver. Maar het is een teken van de geboorte van een mannelijke zoon uit een vrouw die zwanger was. Nou ben ik in Openbaring 12, dat vind ik toch iets meer voor de hand te liggen dan. Het is de geboorte van de gemeente uit. Uit de bruid. Hebben jullie dat nog? Want de gemeente, ja, ik had een andere route kunnen nemen vanmiddag en dan had ik gezegd, kijk, de gemeente is een mannelijk ding. De gemeente bestaat uit zonen. Het zijn broeders. De gemeente moet opgroeien tot een volkomen man. Tot een mannelijke rijpheid. Hoe vrouwelijk kan dat wezen? Tot een mannelijke rijpheid. En de aanbeveling is in een van de brieven, houd u mannelijk. En dat soort dingen meer. Ja. De gemeente is een man. En nou heb je ineens die ene tekst weer terug over de opname van de gemeente die men anders kwijt is. Want de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Men herkent daar niet eens de opname van de gemeente in. Waarom niet? Omdat men aan de gemeente denkt als een vrouw. En nog als een naïef jonge deerne. Dat heb ik nooit begrepen, want de gemeente is dat niet. Maar in de praktijk, op geen enkele manier. Niet leerstellig en ook niet in de praktijk, zal ik maar zeggen. Maar mijn punt is, de gemeente is niet een bruid, is zelfs niet een vrouw. De gemeente is een man, een mannelijke zoon, en wordt geboren uit een vrouw, namelijk een maagd. Waarvan het huwelijk nog gesloten moet worden. Maar zij bekent die man niet, totdat die eerstgeboren zoon geboren is. En daarna komt ineens de naam van Jozef weer bovendrijven. Want Jozef bekende haar niet totdat enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Kijk, in werkelijkheid. Ja, ik moet u gewoon meenemen naar Jesaja 63. Nou ja, ik vind hem wel. Hoor, ik zeg altijd 63. Hè. Maar het is 62 nog. Een prachtige zin. Waarover Israël gezegd wordt dat het niet meer zal genoemd worden het verwoeste, dat is in vers 4. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar, en uw land zal genoemd worden Beula. Het getrouwde, Beulaland is dat, daar komt die term vandaan. Het getrouwde. Want de Heer heeft lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Ziet u dat het over Israël gaat? Nou ja, maar het ging me niet om die tekst, maar nou sta je al wel op het goede been. Het gaat over een huwelijk. En het wordt toegelicht in vers 5. Want, hoezo het getrouwde? Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, Alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Die termen gelijk alzo staan er twee keer. Die zijn ingevoegd. Waarvoor vriendelijk dank, want ik denk dat we het anders echt niet begrepen zouden hebben. Maar dat is de strekking ervan. En feitelijk staan hier vier zinnetjes onder elkaar. Zo'n ding heet een viervoudig parallelisme. Men heeft hem tweevoudig gemaakt door ervan te maken gelijk alzo. En daarna nog een tweede keer gelijk alzo. Vind ik ook goed, maar er blijven vier zinnetjes. Namelijk een jongeling trouwt een jonkvrouw. Uw kinderen trouwen u. De bruidegom is vrolijk over de bruid. Uw God is vrolijk over u. En bij dit vers zeg ik altijd, ik kan er weinig aan uitleggen, schrijf die zinnetjes maar netjes onder elkaar. En dan streep eronder optellen of hoe je dat maar doet dan. Maar schrijf ze onder elkaar, parallel. Dan krijg je dus dat de jongeling identiek is aan uw kinderen. Dat is uiteraard zonen, zoals gebruikelijk. De jongeling komt overeen met uw zonen. En het komt overeen met de bruidegom. Beslotte, hij trouwt de jongeling. Dan wel uw zonen. De bruidegom. En hij komt overeen met uw God. Want de jongeling is uw God. Het is namelijk de Heer zelf. Hij is een jongeling, omdat het toch degene is die uit de dood is opgestaan. De jongeling. En in het Oude Testament kom je nogal eens een jongeling tegen. Zo'n beetje terzijde. Dan was er een jongeling of een jongen. En in nogal wat gevallen is dat simpelweg een beeld van Christus, de opgewekte. Hij figureert in het plaatje, in het beeld. Loopt er ook doorheen. Zo van, daar gaat het later om. Maar goed, de jongeling heet uw zonen, omdat het niet alleen maar is Christus, Jehovah, de Heere Jezus Christus, maar het is de Heere Jezus Christus inclusief de hele gemeente. Daarom heet het uw zonen. De jongeling komt overeen met uw zonen. Vervolgens heet hij de bruidegom. Waarom ook niet? De gemeente is lichaam van Christus en dus lichaam van de bruidegom. En daarna heet het uw God. Als je dat te sterk vindt, oké, uw machtige, wat je maar wil. Maar de Heer Jezus Christus is hun God. Die van Israël wel te verstaan. En die bruidegom is een heel volk, Christus, met uw zonen, een heel volk. Maar de bruid is ook een heel volk, lees wel mee. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. En de jonkvrouw is in de tweede zin u. Of dat een meervoud is of een enkelvoud in de grondtekst, weet ik niet. Maakt mij toch niet uit. Maar het is dat volk, Israël. In de derde zin is de jonkvrouw, namelijk u, de bruid. Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid. En in de vierde zin is het weer u. Er is dus Israël ook een volk. Het is het huwelijk tussen, laten we zeggen, de gemeente en Israël. En laat ik die maar even afmaken dan. Want de gemeente, we moeten toch weten wat de gemeente voor een ding is, niet waar? De gemeente wordt geacht een volk van eerstgeborenen te zijn uit Israël. Gegroeid uit Israël. Niet noodzakelijk door Israël verwekt in de letterlijke, biologische zin, maar overdrachtelijk. Israël is een volk, namelijk één vrouw, en ze brengt wat voort. Ook een volk, maar van een hogere orde, van het mannelijk geslacht namelijk. Als je dat tenminste nog zeggen mag. En de gemeente komt aan de top van Israël te staan in de Bijbelse hiërarchie, want God is het hoofd van Christus, maar Christus is het hoofd van de gemeente en Christus en de gemeente samen is het hoofd van Israël. Want wij zijn de raad van oudste gemeente van eerstgeborenen van Israël. Zie. Maar nou verder, proef op de som, vers 11. Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion, want de dochter van Sion bevindt zich tot aan het einde der aarde. Is verstrooid geworden onder alle volken over heel de wereld. En tot de dochter van Sion, totdat Israël zou gezegd worden, of is gezegd. Zie uw heil, impliciet uw heiland, uw zaligheid. Dat wil zeggen de zaligmaker. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon, niet uw loon. Ziet, zijn loon is met hem. Namelijk, of en, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij komt en hij heeft dus duidelijk zijn loon bij zich. Als hij verschijnt. Aan en komt tot Israël. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Aansluitend op de eerste verse van dit hoofdstuk. Maar ik hoop dat u begrijpt wat hier gebeurt. Hier komen twee volken bij elkaar. Hier komt de Heer met zijn arbeidsloon, komt tot Israël. En de ene partij wordt aangeduid als de verlosten des Heren, het heilige volk. En de andere partij wordt genoemd de gezochte, de stad die niet verlaten is. En die eerste categorie, dat is de gemeente. En de tweede categorie is Israël. En ze komen hier bij elkaar voor het huwelijk. Dat wil zeggen voor de bruiloft. Dat is wat hier aangekondigd wordt. Israël en de gemeente zullen met elkaar verenigd worden. En de positie van de gemeente ligt vast uiteraard in Christus. Kijk, deze dingen is men kwijt, maar dit is essentieel. Dit zijn profetieën met betrekking tot het toekomstige werk van Christus en de uitwerking van zijn wederkomst hier op aarde. Maar ja, die zijn ze kwijt. En in de meerderheid van het christendom kent dat überhaupt niet. De hele gedachte alleen niet. Niks ervan. Ja, wederkomst van Christus, omdat het een Bijbelse term is, maar men denkt dat het de jongste dag is. En dat is het dan. En een opname van de gemeente, ja, want als die oude aarde verdwijnt, dan moet er toch een nieuwe aarde komen. En dan wordt de gemeente even, al die gelovigen worden even van de aarde opgetild. En dan komt er een andere vloer onder, allemaal gelijk jongens. En dan trekken we de mat weg. Of een nieuwe mat eronder. Zoiets is dat. Want echt, ook in de Calvinistische orthodoxie kent men de begrip opname van de gemeente. Maar in verband wat ik nu zeg. Van die oude aarde even omhoog en dan komt een nieuwe aarde eronder. En dat is het dan, hè? Dat is de jongste dag. Doe maar. Riskant lijkt me dat. Maar het illustreert, daarom haal ik het aan, het illustreert dat men echt van die wederkomst van Christus niks weet. En wat die bruid betreft, in Hosea, Hosea hoofdstuk 2... Nou, Daniel, Hosea. Daniel gaat over de twee stammen van Israël. Over uw volk, uw heilige stad. Twee stammen in de Babylonische ballingschap. In Hosea, volgende Bijbelboek, gaat het niet over de twee stammen. Althans, die worden slechts zijdelings genoemd. Staat in alle fatsoenlijke handboeken, meen ik echt. Alle normale handboeken, serieuze handboeken staat het in. Hosea gaat niet over de Joden, maar gaat over de 10 stammen van Israël. En het is zo. En er wordt aangekondigd dat dat volk ooit binnen afzienbare tijd Lo-Ami zou worden, niet mijn volk, dat is hoofdstuk 1. Waarna de vraag is dat voor altijd? Dat kan toch niet? Maar het leuke is, die vraag komt uit Daniel, het voorgaande Bijbelboek. In het boek Daniel namelijk is het koninkrijk weggenomen van het Davidische huis uit Jeruzalem. En zelfs het volk is uit Jeruzalem en Judea verdwenen in Babylonische ballingschap. En de vraag bij Daniel is, ja, maar dat kan toch niet, dan moet er weer even terugkomen, want er staan op beloften open. Hoe en wanneer zal dat dan gebeuren? En daar gaat Daniel over. Dan komt Hosea, gaat over de 10 stammen van Israël. Er wordt in hoofdstuk 1 gezegd, het wordt Lo-Ami. En het wordt Israël verstrooid. En dat soort dingen. En de vraag is dus, dat kan toch niet? Want er staan beloften open met betrekking tot de 10 stammen. Net zo goed als over de Joden. Die van het eerste geboorterecht in elk geval. En het antwoord is dan, dat wordt nog ooit anders. En ja, inderdaad, de troon van David zal ook nog hersteld worden. Zeker wel. Maar ze zullen eerst zitten zonder koningen, zonder vorsten, zonder terefiem en wat het maar was. En, dat is zo stuk 3. Ze zullen ontslagen worden uit het priesterambt, want heel Israël staat in het priesterambt. Want het is een priesterlijk volk, toch, sinds Exodus 19. Het is hoofdstuk 4 in Hosea. Maar wordt gezegd, ooit zal dat volk alsnog Ami worden. Nou ja, zoiets. Ja, het staat er wel. Het zal alsnog Ami worden. En dan staat er in dat verband, te dien dagen zult gij mij niet meer noemen mijn Baal. Dat woord verdwijnt. En vers 18 van hoofdstuk 2 van Hosea. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Als je NBG leest, later weet ik niet meer, maar NBG weet ik nog net soms. Als je NBG leest van 1951, dan staat er, ik zal u mij tot bruid werven. In eeuwigheid. Ik vond het wel leuk, bruidwerven. Dat is mede omdat het begrip bruidswerving, niet te verwarren met bruidswerving, maar met bruidswerving. Bruidswerving, dat is een theologisch begrip. Daar hoor je niet alle dagen over, maar het is een begrip, ja. Ik ken mensen die schrijven over Bijbelse onderwerp, maar het gaat altijd over hetzelfde. De boeken Esther en Rut zijn daarin essentieel, de bruidswerving. En natuurlijk Rebecca, die gehaald moet worden bij oom Laban. Enzovoort, bruidswerving. En dan heb je natuurlijk nog Jacob en Lea, de bruidswerving. Dat is wel prachtig. En natuurlijk, Eva gaat het dan ook over. Daar was niemand anders en ze was al getrouwd. Maar ja, die heb ze nodig voor de bruidswerving. Heb je die? Nou goed. Maar hier staat het wel. Ik zal u mij tot bruid werven. Ik zal u mij onder... Dat is hetzelfde hoor. Ondertrouwen. Dat heb ik u uitgelegd. Ondertrouwen wil zeggen, de belofte is gedaan. Het is klaar en we zijn nu onderweg. Er gebeurt er verder niks. Ook geen gemeenschap. Die is beloofd voor de toekomst. Vanaf dat moment. Dan heb je een bruid. En dat is wat ondertrouwen is of wat verloving is. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. Enzovoorts. Vers 22. Ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt Ami. En dat zal zeggen, o mijn volk. En ik heb er geen tijd voor, maar ik kan het niet in één keer bespreken, zulke dingen. Met geen mogelijkheid. Maar in het Nieuwe Testament, het is ook omstreden wat ik nu ga zeggen, daarom aarzel ik. Maar in het Nieuwe Testament leren wij, ik zal het langzaam zeggen, leren wij dat het Joodse volk, Lo-Ami, Lo betekent niet, hè, van Lau Loenen en Lau Sjoegen, en u kent dat woord wel, hè, Lo, werd Lo-Ami niet mijn volk, het Joodse volk, werd niet mijn volk, strikt genomen vanaf de intocht in Jeruzalem. Heel strikt is dat, maar als je niet op een week kijkt, dan is het vanaf de kruisiging. Maar anders dan eigenlijk strikt genomen vanaf de intocht in Jeruzalem, het eind van de 70ste week van Daniël. Maar ja, dan gooi ik weer een deur open die ik liever nou even dicht laat. Bij de aanvang van onze bedeling. Niettemin wordt ons verteld dat er toch sprake is van een volk dat Lo-Ami was, maar nu Ami geworden is. En omdat men het verschil niet kent tussen 2 en 10 stammen, denkt men dat beide uitspraken gaan over het Joodse volk. En denkt men dat het Joodse volk in de toekomst alsnog Ami zal worden. Maar dat is niet de strekking van bijvoorbeeld Romeinen 9 en 10 en 11. Wat daar staat is dat in onze dagen, wat Lo-Ami was, dat is waar Hosea het over heeft hier. Dat is het tienstammenrijk, dat is het volk. Dat was Lo-Ami, maar toen het Joodse volk Lo-Ami werd, werd dit volk alsnog Ami. Ga weer een deur open. Zo werden de takken van de wilde olijfboom geënt op de stam en wortel van de tamme olijfboom. Hebben die? Wat Lo-Ami was, werd Ami. Kortom, wat ik probeer te vertellen, want ja, daar eindigt het verhaal toch. De bruid is Israël, maar meer specifiek, de 10 stammen van Israël, die zijn Ami, mijn volk, zijn verloofd met de Heer, zijn zijn eigendom. Hij heeft de hele akker gekocht vanwege die schat die erin zat. Heb u dat nog? En die schat zit er nog in. Waar eens haalt hij die schat eruit. Maar goed, laat ik gauw dat beeld weer los. Een van de bekende gelijkenissen. Hij heeft Israël, het hele volk, gekocht. Maar hij heeft die 10 stammen tot Ami gemaakt, mijn volk. Ja, hij moest wel, want het Joodse volk werd Lo-Ami. En het verhaal moet toch ergens verder gaan. Maar er is een belofte van gemeenschap tussen de Heer en Israël. Een verloving. En zolang onze bedeling duurt, zijn die 10 stammen de bruid. Het is feitelijk heel Israël, maar in de praktijk zijn er precies die 10 stammen.
En in Korinthe 1 vers 9 schrijft Paulus dat ook. Hè? Dat wij gemeenschap hebben met zijn zoon.
Met de Heer Jezus, ja zeker ja. Nee, wat wij dus vinden is dat in de praktijk Gods heilsplan loopt via dit volk dat hij officieel en in publiek niet erkent. Maar er zijn wel beloften over en weer gedaan. We hebben nog steeds namelijk, hoe noemen ze dat, pendant, hangend. Er is nog steeds hangend. Die belofte van eerstgeboorterecht, die uitdrukkelijk niet met Juden werd meegegeven, maar die uitdrukkelijk gegeven werd aan Jozef en over het hoofd van Jozef aan Efraïm of wie dat maar zegt. En dus dat is meegegaan met de 10 stammen die dan ook de naam, de titel geërfd hebben, Israël en al dat soort dingen meer. En die belofte, dat is niet de belofte van de koningschap. Die wordt pas in de toekomst vervuld, via het Joodse volk, de koninklijke stam. Maar er is een andere belofte met betrekking tot eerst geboorterecht. En die wordt vervuld via Jozef, Efraïm. En dat gebeurt in onze dagen. Want daaruit wordt geboren, terwijl dat volk, die vrouw, de man niet bekend. Uit dat volk wordt geboren een mannelijke zoon, de drager van het eerstgeboorterecht. En dat is de gemeente waarvan Christus het hoofd is. Hetgeen meteen in Matthäus 1 wordt uitgedrukt in het merkwaardige verschijnsel dat de wettige vader, de term uit Lucas 3, de wettige vader van Jezus heet Jozef. Dat is niet voor niks. Bij zijn geboorte en trouwens bij zijn opstanding vind je dat ook. Meteen komt de naam van Jozef bovendrijven. Er is sprake van een belofte, een lopende zaak enzovoorts. En dat gebeurt in verborgenheid, dat gebeurt officieel buiten het zicht van de wereld. Dat wordt toch niet algemeen geaccepteerd en voor zover men er iets van begrijpt wordt het gewoon toch verkeerd toegepast. Daar krijg ik dan weer de schuld van, maar daar kan ik ook niet helpen. Ik protesteer vaak genoeg. Maar de enige connectie tussen de Heer en Israël is die verloving. En daaruit wordt geboren één mannelijke zoon. En eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. De smart moet nog komen in de dagen van de grote verdrukking. Dit is een woord uit Jesaja 65, 66, zoiets. Eer haar smart overkomt, is ze van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zoiets gehoord of gezien, enzovoorts. Ja, dat is wat in onze dagen gebeurt. En dat is niet alleen gewoon terug te vinden in de schriften, want ik meen dat je dat daarin gewoon in kunt lezen, anders zou ik u dat helemaal niet vertellen. Maar je vindt het wel degelijk in de praktijk terug. Ik was van de, dat heb ik u gezegd, geloof ik, ik ben al weken bezig met mijn boekenkast door te worstelen, om het eens wat op te schonen. Ik kwam zo'n klein boekje tegen van de British and Foreign Bible Society in Londen. Uit 1913 of zo, ik roep maar wat, maar iets heel lang geleden, 100 jaar terug. Het boekje staat maar één tekst in, Johannes 3 vers 16. Wat was het? 527 talen, geloof ik. De 527 talen waarin de Bijbel vertaald was en uitgegeven door de British and Foreign Bible Society enzovoorts. Vanuit Londen. En dat bedoel ik maar. Ik vind het illustratief. Niet dat het doorslaggevend is, maar ik vind het wel illustratief. Als je een Bijbel wil hebben, in welke taal ook, is in Londen te koop. Wordt in Londen gedrukt, wordt in Londen beheerd, enzovoort. Als je een Bijbelmanuscript zoekt, moet je ook in Londen wezen. Het hele British Museum is opgericht om onderdak te geven aan Bijbelmanuscripten. Nota bene. Ja, dat is al lang geleden, maar het is wel zo. En dit is de route via Ephraim. Degene die verantwoordelijk is daarvoor. En het slaat niet op dat de beloften zijn dat Brittannië een wereldrijk zou worden, zoals men abusievelijk denkt in de zogeheten Brits-Israël-beweging. Die hebben er niks van begrepen, echt niet. Waar het over gaat is dat uit die volkeren en door die volkeren een zoon, namelijk de gemeente, wordt voortgebracht. Die wordt daar uitgenomen. Begrijp je wel? En dat gebeurt op bovennatuurlijke wijze, niet op de normale weg, niet bewust. Er is niemand die dat officieel en bewust aanstuurt of zo. Men weet het niet eens. Het is volstrekt onbekend. Maar het is met zoveel Bijbelse waarheden zo. Die zijn alleen bekend in kringen als de onze. Buiten het instituut waar je de vrijheid hebt om je Bijbel te openen. Daar worden ook de dwaalleren uitgevonden trouwens hoor. Vergis je maar niet. Maar ja, daar hebben wij een Bijbel en nu hebben we de vrijheid zonder dat iemand ons op de vingers tikt om Bijbelstudie te doen. En dan kom je bij deze dingen uit en wij zijn niet de enige, laat ik het zo zeggen. Zie. Maar als u de bruid zoekt, wel, dat zijn die 10 stammen. Die zijn ami, die zijn officieel door God in dienst genomen. God heeft de beloften aangedaan, maar het enige wat hij ermee doet is daaruit een zoon, een mannelijke zoon. Voortbrengen, die dan weggerukt wordt tot God en zijn troon. En daarna begint de openbaring van het koninkrijk. Een volledigheidshalve, maar volledig ben ik natuurlijk nooit. Maar als volledigheidshalve zou ik nog moeten wijzen op 2 Korinthe hoofdstuk 11. Daar zitten wij met een wat raar vers, althans in de vertaling. Je ziet het ook door het dat er allerlei woorden ingevoegd zijn. Daar staat in 11 vers 2 Korinthe 11 vers 2. Daar staat, want met ijver Gods ijver ik over u. En ijver, dat is zoveel als jaloersheid. Hè? Met een ijver, ik zeg het in de volgorde waarin de woorden staan. In het echt. Met een ijver Gods ijver ik over u. Want ik heb u verbonden aan één, niet een, één, het telwoord. Want ik heb u verbonden aan één man om een reine maagd voor Christus te stellen. Dan ben ik weer van al die tussengevoegde woorden af en dan heb ik gewoon verteld wat er staat. Ik zal het nog een keer lezen. Want met ijver Gods ijver ik over u. Want ik heb u verbonden aan één man om een reine maagd voor Christus te stellen. Wat Paulus hier zegt, is dat hij jaloers is. Hij gunt die gemeente feitelijk aan niemand anders. Niet aan Kefas en Apollos en wie het maar waren die ook in Korinthe geweest zijn. En die onrust veroorzaakt hebben in de gemeente in Korinthe. Waarbij de een zei ik hoor bij die en de ander zei ik hoor bij die. Weet u nog, dat is Korinthe. Zijn vleeselijk. Ik ben... Paulus zegt, ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Ik heb u verbonden aan één man, maar die ene man, dat is Paulus. Paulus wilde die gemeente voor zichzelf houden. Mocht u nou zeggen, dat is toch onwijs? Dan zeg ik, ja, dat staat er ook. Maar dat was vers 1. Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid. Hij heeft het hier ook voortdurend langzamerhand over zijn eigen dwaasheid. Het dwaze idee dat hij die gemeente in Korinthe kon beschermen tegen allerlei leringen die hen van Christus zouden aftrekken en die hen zouden oriënteren op het vlees en zouden bezighouden met wereldse zaken. Daar gaan die beide Korinthebrieven over. En je bent hier ongeveer aan het eind van twee lange, langdradige Korinthebrieven. En aan het eind betuigt Paulus zijn onmacht en zegt, nou ja, is er geen begin aan. Dat kan natuurlijk ook niet, ik weet het, maar ik leg het dan maar even uit. Wat mijn relatie is tot jullie, ik had jullie verbonden aan één man. Aan één man, met de nadruk niet op man, maar de nadruk op één. Ik heb u verbonden aan één man om een reine maagd, dat is die gemeente, voor Christus te stellen. Hij probeerde die gemeente te bewaren. Ik denk dat er heel wat predikanten voorgangers zullen zijn die dat zouden moeten begrijpen. Je probeert toch de kudde te beschermen op een of andere wijze. Zie? Tegen vreemde invloeden, tegen valse herders, wat dan ook. Want het is de gemeente van Christus waarover je bent aangesteld. Maar goed, dat is een heel ander thema weer. Maar dat is wat hier achter steekt. En dan nog iets, om een reine maagd aan een man voor te stellen. En er komt weer een van mijn vaste zinnen. Dat is deze. Ik heb ze geteld in de Bijbel, de maagden. En ben tot de conclusie gekomen dat de meeste maagden in de Bijbel zijn mannen. Nou, meer dan 144.000. Toch? Of moet ik die uitleggen? 144.000. Die is bij vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden, staat er. Dat is dit woord. Dat kan dus heel goed een maagd een man zijn. De uitdrukking staat simpelweg voor die reinheid of voor onbevlektheid. Ik hoop niet dat ik dat begrip verder moet uitleggen, want dan wordt het toch nog lastig. Maar dat je niet bij het woord maagd meteen denkt aan een bruid. Bovendien, waarom zou een maagd meteen ook nog weer een bruid worden? Dan is het afgelopen met de maagd. Ik bedoel, dat, ja, maagd is maagd en dat kan net zo goed een man zijn. Als ik echt tijd heb, dan leg ik u weer uit dat in 1 Korinthe 6, was het 7? 1 Korinthe 7, het begrip maagd gebruikt wordt voor maagdelijkheid van de man zelfs. Dat weten wij niet meer. Maar ik denk toch dat het in je woordenboek nog staat hoor. Zelfs in je Nederlandse woordenboek. Maar niettemin in de Bijbel blijkt dit het geval te zijn. Waar hij het over heeft is alleen maar dat hij die gemeente, die plaatselijke gemeente wilde beschermen tegen andere invloeden om die gemeente te bewaren. En als resultaat van zijn arbeid aan de Korintiërs, aan de Heer te kunnen voorstellen. Want gij zijt mijn roem. Dat is zoals Paulus staat tegenover die gemeente in het algemeen. Dat is de gang van zaken. Dat je niet hierin moet lezen dat het gaat over een bruid en over, laat staan, over een huwelijk. Zie, En tot slot nog één opmerking. Mijn vader zei ooit tegen mij dat de mensen denken dat de gemeente de bruid is, is nog tot daar aan toe, je kan ermee leven. Het klopt niet, maar in de praktijk, ach. Hij zegt maar, het probleem is, en dat vond hij echt een probleem, hij zegt het grote probleem is dat ze impliciet daarmee de gemeenschap tussen de gemeente en de Heer ontkennen. En die gemeenschap uitstellen naar de toekomst. En zeggen nee, we moeten in dit leven hier, we moeten hier zorgen dat we ons rein bewaren. Hoe lang nog? We moeten ons rein bewaren of rein maken, gereed maken. En we zingen dan ook, zijt gij gereed als de bruigom komt, enzovoorts. Dat staat in Johannes de Heer, zulke liederen. Dit is inderdaad in de praktijk de ontkenning van de gemeenschap waarin wij leven. En dat is het probleem, maar dat is het probleem van alle religie. Alle religie gaat erover dat de mens zich aangenaam moet maken voor God of voor de goden. Om de goden vriendelijk te stemmen en om ze om je vingers te winden en hoe heet zoiets. En om een goed plaatsje te verdienen in het hiernamaals en wat dan ook maar. Ja, en dit is niet christelijk. Dit is niet ons ding. Integendeel, wij zijn wedergeboren, wij zijn één plant met hem, wij zijn leden van zijn lichaam, wij zijn gemaakt tot priesters, wij zijn onderweg naar onze zoonstelling enzovoort. En wij leven in gemeenschap met Christus die in onze hartjes woont, dan wel wij hebben deel aan de inwonende geest, de werking van de inwonende geest. Onze gemeenschap met de Heer komt niet pas in de toekomst. Daar leven wij uit, dagelijks. Heb je dat nog? Dat is wat de gemeente is. En voordat de Heer in de toekomst wat gaat doen met betrekking tot deze wereld, neemt hij ons tot zich. Want vlees en bloed zouden het koninkrijk niet erven. En daarom moeten wij allen veranderd worden. Dat was 1 Korinthe, het eind van de brief. 1 Korinthe 15. Dat is de opname van de gemeente. Precies, daarin zijn we onderweg, maar dat is niet het begin van de bruiloft. De bruiloft is pas wanneer de Heer volledig in gemeenschap treedt met Israël, met het volk. En dat is als zijn koninkrijk op aarde gevestigd is en daarmee al zijn beloften aan Israël vervuld zijn. Dat is het eind van de beloften, dat is namelijk de vervulling, de voltooiing ervan. Dat is het eind van de verloving dus, om dat woord eens te gebruiken, van de ondertrouw. Dan vindt namelijk de bruiloft plaats. En de bruiloft is feitelijk gewoon het hele duizendjarig rijk hier op aarde. Is er niet een wat lang feestje? Ja, hele wat bruiloften duren erg lang, hebben ze mij uitgelegd. Maar dat is de bruiloft en de echte huwelijkse staat tot in eeuwigheid. Dat is daarna in een nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde enzovoorts. En dan krijgt alles volstrekt zijn plaats. Ik denk dat ik u toch wel genoeg gegeven heb om weer een poosje over na te denken, voorlopig, toch? Ja, goed. Dan zullen we de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we mogen leren verstaan dat u ons trekt uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat u ons plaatst dus in de toekomende wereld of eeuw. En dat u ons hemels burgerschap hebt gegeven opdat we daarin zouden wandelen. Reeds nu, zoals uw woord dat zegt. En dat we van daaruit mogen verwachten uw komst om ook onze vernederde lichamen te veranderen. Gelijkvormig te maken aan uw heerlijk lichaam. Wij danken u te mogen leven in uw gemeenschap. In het besef dat wij één plant met u geworden zijn in de gelijkmaking uw dood en opstanding. Dat we met u zijn opgewekt en gezet in de hemel. En dat we met en in u gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat we daar niet op hoeven te wachten of iets dergelijks. Maar integendeel dat we mogen leven uit deze positie die u ons geschonken hebt. We danken u voor die rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest, daadwerkelijk over ons. Waardoor we nu alweer vreemdelingen en bijwoners geworden zijn in deze wereld. En nu zijn geworden reeds medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En we danken u dat we daarom mogen verwachten. De verschijning der heerlijkheid van u als onze grote God en zaligmaker. Mogen uitzien naar dat geweldige moment dat we deze stoffelijke wereld als zodanig achter ons laten. En zullen zijn in een verheerlijk lichaam, Christus gelijkvormig. En zullen delen in een heerlijkheid die wij bepaald niet verdiend hebben. Maar die wij ontvangen uit die genade waarmee u overvloedig bent over ons. Maar ook danken we u in het bijzonder dat we deze dingen mogen leren verstaan. Dat waar wij ons niet laten verstrikken in ongefundeerde tradities of menselijke spitsvondigheden. Waar wij slechts uw woord hebben om dat te openen. Daar bent u die ons leiden wil in heel de waarheid. Opdat we onderwezen zouden worden in heel de schrift. En daarmee zouden toegerust worden voor alle goed werk zoals uw woord dat zelf zegt. Wij danken u voor dat geweldige voorrecht. En daarom ook, wij zeggen u dank dat we hier mochten zijn. Dat u ons deze gelegenheid geeft om samen te komen rondom uzelf in het besef van welke bijzonder bevoorrechte positie wij als uw kinderen en geroepen zonen reeds nu mogen innemen. En daarom, wij dragen elkaar aan u op. Wees u ons nabij onder alle omstandigheden, niet omdat wij dat bedacht hebben, maar omdat u het beloofd hebt in uw woord en om Christus wil. Amen.